Zullen we beginnen met het zingen van Psalm 68, het eerste vers: de Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Psalm 68, het eerste vers. Zullen we met elkaar lezen uit het boek Richteren, het achtste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. Richteren 8, de eerste 21 versen. Gideon heeft met zijn keurbende, de 300, de overwinning op de Midianieten behaald. En er zijn er in die slag 120.000 omgekomen. En dan vervolgt de geschiedenis aldus: toen zeiden de mannen van Efraïm tot hem: wat stuk is dit dat gij ons gedaan hebt, dat gij ons niet riept toen gij heen toogt om te strijden tegen de Midianieten? En zij twisten sterk met hem. Hij daarentegen zeide tot hen: wat heb ik nu gedaan, gelijk gijlieden? Zijn niet de nalezingen van Efraïm beter dan de wijnoogst van Abiezer? God heeft de vorsten der Midianieten, Oreb en Zeeb, in uw hand gegeven. Wat heb ik dan kunnen doen, gelijk gij? Toen liet hun toorn van hem af als hij dit woord sprak. Als nu Gideon gekomen was aan de Jordaan, ging hij over met de 300 mannen die bij hem waren, zijnde moede, nochtans vervolgende. En hij zeide tot de lieden van Sukkot: geef toch enige bolle broods aan dit volk, dat mijn voetstappen navolgt, want zij zijn moede, en ik jaag Zeba en Salmuna, de koningen der Midianieten, achterna. Maar de oversten van Sukkot zeiden: is dan de handpalm van Zeba en Salmuna alreden in uw hand, dat wij aan uw heer brood zouden geven? Toen zeide Gideon: daarom, als de heere Zeba en Salmuna de in mijn hand geeft, zo zal ik uw vlees dorsen met doornen der woestijn en met distelen. En hij toog van daarop naar Pnuel en sprak tot hen desgelijks, en de lieden van Pnuel antwoordden hem gelijk als de lieden van Sukkot geantwoord hadden. Daarom sprak hij ook tot de lieden van Pnuel, zeggende: als ik met vrede wederkom, zal ik deze toren afwerpen. Zeba nu en Salmuna waren te Karkor, en hun legers met hen omtrent 15.000, al de overgeblevenen van het ganse leger der kinderen van het oosten. En de gevallenen waren 120.000 mannen die het zwaard uittrokken. En Gideon toog opwaarts de weg dergenen die in tenten wonen, tegen het oosten van Noba en Jochbeha. En hij sloeg dat leger, want het leger was zorgeloos. En Zeba en Salmuna vloden. Doch hij jaagde hen na, en hij ving de beide koningen der Midianieten, Zeba en Salmuna, en verschrikte het ganse leger. Toen nu Gideon, de zoon van Joas, van de strijd wederkwam voor de opgang der zon, zo ving hij een jongen van de lieden te Sukkot en ondervroeg hem. Die schreef hem op de oversten van Sukkot en hun oudsten, 77 mannen. En hij kwam tot de lieden van Sukkot en zeide: zie daar, Zeba en Salmuna, van de welke gij mij smadelijk verweten hebt, zeggende: is de handpalm van Zeba en Salmuna alreden in uw hand, dat wij aan uw mannen die moede zijn brood zouden geven? En hij nam de oudsten van die stad en doornen der woestijn en distelen en deed het de lieden van Sukkot door dezelfde verstaan. En de toren van Pnuel wierp hij af en doodde de lieden der stad. Daarna zeide hij tot Zeba en Salmuna: wat waren het voor mannen die gij te Tabor doodsloegt? En zij zeiden: gelijk gij, alzo waren zij enerlei van gedaante als koningszonen. Toen zeide hij: het waren mijn broeders, zonen van mijn moeder. Zo waarlijk als de Heere leeft, zo gij hen had laten leven, ik zou u niet doden. En hij zeide tot Jeter, zijn eerstgeborene: sta op, dood hen. Maar de jongeling trok zijn zwaard niet uit, want hij vreesde, terwijl hij nog een jongeling was. Toen zeiden Zeba en Salmuna: sta gij op en val op ons aan, want nadat de man is, zo is zijn kracht. Zo stond Gideon op en doodde Zeba en Salmuna, en nam de maantjes die aan de halzen van hun kemelen waren. Laten wij samen God zegen vragen. Heer, het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen zal vanavond onze aandacht hebben. We willen bij deze bladzijde van uw woord stilstaan om te vernemen wat u daarin tot ons te zeggen hebt. En we weten uit uw eigen woord dat ge het zelf gezegd hebt dat al de schrift van God ingegeven is. Dat de ganse heilige schrift, ook Richteren 8, door de Heilige Geest is ingegeven. En dat de heilige mensen Gods de woorden die de Geest gegeven heeft hebben geschreven. Niet raadplegende hun eigen wijsheid en inzicht. Niet te raden gaande met eigen opvattingen en meningen. Maar om zo te vertolken uw heilig evangelie. De boodschap van genade voor zondaren. En daarom is de ganse schrift ook nuttig tot lering, tot onderwijzing. En dat geldt ook van dit gedeelte. Heren, als we het vanavond openen, als we het vanavond overdenken, als we erbij stilstaan en het bestuderen, mogen we dan iets ondervinden van de nuttigheid van dit schriftgedeelte. Nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is. Heren, mogen we het ondervinden dat u dit woord ook nog gebruikt tot heil van zondaarszielen en tot onderwijs van hen die u vrezen. Zegen ons dan met elkander, bewaar ons voor de zonde en voor alles wat verkeerd is en wat ons van u en van uw woord aftrekt. Bewaar er ons voor, Heren, dat wij zouden blijven steken in de bijkomstige dingen, maar mogen onze ogen gericht zijn op dat grote goed, dat blijvende heil, dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen en dat gij hen ook zeker doet beërven. Bewaar ons voor alle kwaad, Heren, om Jezus wil. Amen. De beslissende slag is geslagen. Gideon met zijn 300, de keurbende die hij overhield, heeft van de Heere kracht en genade ontvangen om de Midianieten te verslaan. Eigenlijk is dat zo nog niet eens goed gezegd, want de Heere zelf heeft gestreden. Het is net als bij Israël toen ze uit dat diensthuis van Egypte trokken. Zo is het ook nu. De Heere zei toen tot Mozes: de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Staat en ziet het heil des Heere. Nu, zo is het nu ongeveer ook. Ze moeten dan wel wat doen. Ze moeten met hun trompetten blazen, ze moeten de kruiken die ze bij zich hebben in stukken slaan, zodat de brandende fakkels zichtbaar worden. Ze worden geroepen om de krijgskreet aan te heffen voor de Heere en voor Gideon, maar overigens, hun activiteiten blijven tot deze dingen beperkt. Het zwaard hoeven ze niet te trekken, met pijl en boog hoeven ze niet te strijden. Het is zo dat de Heere het zwaard van de ene vijand tegen de andere richt. Het is zo dat de Heere hen verdwaasd maakt, die Midianieten, en ze vellen elkaar. Ze doden elkaar. En dan slaan ze op de vlucht, en degenen die op de vlucht slaan, die worden achterna gezeten door Gideon met zijn 300 en door anderen die haastig opgeroepen worden. Onder andere die soldaten die aanvankelijk ook bij Gideons leger behoorden, maar die teruggekeerd zijn omdat ze voor de keurbende afgekeurd waren. En de Efraïmieten die ook te hulp geroepen waren met de speciale opdracht om de veren, de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan te bezetten, zodat de vluchtelingen de Jordaan niet konden oversteken. En daar slagen de Efraïmieten in en ze zijn zelfs in staat om twee van de legeraanvoerders van de Midianieten te vangen en om te brengen, Oreb en Zeeb. En met de hoofden van deze hooggeplaatste Midianieten keren ze naar Gideon terug. En zo eindigt het zevende hoofdstuk van het boek Richteren, het achtste hoofdstuk. Dat verplaatst ons opnieuw naar het kamp waar Gideon is, naar de plaats waar hij zich op dit moment bevindt, terwijl hij een onderhoud heeft met die Efraïmieten, die met een tweeërlei doel kennelijk naar Gideon kwamen. In de eerste plaats om hen de hoofden van deze vorsten van de Midianieten te brengen en om te laten zien dat ze succesrijk zijn geweest in de strijd met de vijanden en om van die strijd verslag uit te brengen. Maar in de tweede plaats komen die Efraïmieten met de bedoeling om zich bij Gideon te beklagen vanwege onrecht dat zij meenden geleden te hebben. Ze komen hun beklag doen, want Gideon heeft hen toch wel lelijk miskend, zo zeggen zij. Toen zeiden de mannen van Ephraim tot hem: wat stuk is dit dat gij ons gedaan hebt, dat gij ons niet riept, toen gij heen toogt om te strijden tegen de Midianieten? En zij twisten sterk met hem. Ze zijn er nu wel bij geroepen, maar dat had veel eerder moeten gebeuren, toen Gideon de bazuin blies en ze uit Manasse samenriep, en uit Zebulon en uit Naftali. Toen had hij toch ook zeker de trom moeten roeren onder de Ephraimieten, om ze daar ook te werven voor zijn leger. Maar dat heeft Gideon, zo verwijten de Ephraimieten hem nu, niet gedaan. En daarin heeft hij hen lelijk miskend. Waarom is dat niet gebeurd, vragen ze hem. U voelt wel, uit deze vraag blijkt dat ze zich gepasseerd voelen, beledigd, en niet zo weinig. Ze twisten sterk met hem. En ze maken flink ruzie met Gideon. Is dat terecht? Waarom zijn ze zo verbolgen? Wat is hun motief om zo te twisten, zo sterk te twisten met Gideon? Wel, ik geloof dat het niet anders is geweest dan afgunst, jaloezie. En dat is wel een beetje te begrijpen, want tenslotte, denkt u maar aan Jacob op zijn sterfbed, tenslotte was Ephraim voor Manasse geplaatst. Ephraim was wel de tweede zoon van Jozef en Manasse de oudste, maar toen Jacob de zonen van Jozef ging zegenen, en toen heeft Jozef zijn oudste zoon geplaatst tegenover de rechterhand van de zieke Jacob, en zijn jongste zoon geplaatst tegenover de linkerhand van Jacob. En Jacob heeft dat wel geweten, maar heel bewust heeft hij zijn handen toen gekruist en zijn rechterhand gelegd op Ephraims hoofd en zijn linkerhand op Manasses hoofd, hoewel Manasse de oudste was. En Jozef heeft dat willen verhinderen, maar Jacob heeft aan Jozef duidelijk gemaakt dat hij die keus wel bewust deed, want de tweede zou de eerste voorbij streven. Ephraim zou belangrijker worden dan Manasse. Ephraim kreeg eigenlijk de eerste zegen en Manasse, hoewel de oudste, toch eigenlijk maar de tweede. Nou, daarmee is Ephraim wat geworden. Ze hebben gemeend aan die zegening van Jacob rechten te kunnen ontlenen, om zich nu ook verder te laten gelden. En dan kunnen ze het nu niet hebben, terwijl zij toch de voorkeur kregen boven Manasse. Ze kunnen het nu niet hebben dat een man uit Manasse Israël verlossing moet gaan geven. En dat hij zijn leger opgebouwd heeft voornamelijk uit leden van de stam van Manasse. En ze kunnen het helemaal niet accepteren dat zij, die toch veel belangrijker waren, gepasseerd zijn. En niet eens belangrijk genoeg geacht werden om mee te doen in de strijd. Beetje te begrijpen is het wel, maar het is toch niet anders dan hoogmoed. Ze hadden toch ook uit zichzelf kunnen komen, nietwaar? Ze hadden toch ook zelf het initiatief kunnen nemen in de strijd tegen de Midianieten, want tenslotte kwamen die Midianieten nu al voor het achtste jaar, maar nooit heeft iemand uit Ephraim een vinger verroerd om die Midianieten te bestrijden. Het was dan toch ook wel op zijn plaats geweest om met spijtbetuigingen te komen dat zij niet uit eigen beweging gegaan waren. Het was inderdaad slecht wat deze mannen van Ephraim deden. En om dit nou ook nog te komen zeggen tegen Gideon, en dat nog wel op het moment dat alle vijanden toch nog niet verslagen zijn. Als Gideon is vanuit dezelfde geest en op dezelfde manier gehandeld had, dan was er broedertwist ontstaan. Misschien zelfs wel een burgeroorlog, zoals dat later ook het geval is. En dan zijn het weer de Ephraimieten die last veroorzaken in de dagen van Jefta. Als Gideon eens precies eender gereageerd had als deze Ephraimieten, wel, dan was de overwinning die ze nu op de Midianieten behaald hadden tegelijk in een nederlaag veranderd. Terwijl God bezig is zijn volk verlossing te schenken, terwijl God kennelijk bezig is om zijn daden te doen, durven deze Ephraimieten te komen met de persoonlijke gekrenktheid. Waardoor ze de zegen die God geeft zomaar in de waagschaal stellen. Maar gelukkig is Gideon wijzer dan zij zijn. Een wijs woord keert de toorn af, zal later de spreukendichter zeggen. En in die geest handelt Gideon. En hij zegt, wat heb ik nu gedaan? Gelijk gij lieden. Is geen vergelijk mensen. Jullie hebben veel meer bereikt dan dat ik met mijn 300 bereikt heb. Ik heb die hoofden van Oreb en Zeeb toch niet bij me. Die hebben jullie me gebracht. Jullie hebben die geweldenaars, die aanvoerders, die vorsten van de Midianieten gevangen genomen en weten om te brengen. En zo is de wijnoogst van Abiezer niet te vergelijken met de nalezingen van Ephraim. Hij prijst hen, terwijl zijn bloed misschien toch ook wel gebruist heeft. Hij prijst hen. En hij zegt, ja maar, jullie hebben veel belangrijker werk verricht dan dat ik gedaan heb. Zo keert hij hun toorn af, maar ondertussen, terwijl hij hen prijst, zet hij hen wel op hun plaats. Hoe dan? Door te zeggen dat er voor hen ook geen enkele reden geweest is en geen enkele reden ooit zal zijn om zich te verheffen op hun afkomst, op hun behoren tot de stam van Ephraim, en dat er geen enkele reden is om zich te verheffen op hun prestaties. Waarom niet? God heeft de vorsten der Midianieten, Oreb en Zeeb, in uw hand gegeven. Wat hebben wij gedaan, jullie en ik? Als het erop aankomt, hebben wij helemaal niks gedaan. Als het erop aankomt, zijn we allemaal onnutte dienstknechten. God heeft het gedaan. En meer niet. En zo treft dat woord van Gideon gelukkig doel. Een woord op zijn pas gesproken. Ik denk aan een ander woord uit het spreukenboek. Is als gouden appelen op zilveren gebeelde schalen. En zo voorkomt Gideon gelukkig een twist, zo sticht hij vrede, zo bevordert hij, en daar ging het hem om, zo bevordert hij de zaak des Heren, want Gideon wil tot geen prijs dat hier op dit moment een struikelblok in zijn weg gelegd wordt en hij is gewillig om net zoveel in te slikken en net zoveel van die Ephraimieten ook te verdragen, als dat maar nuttig en dienstig is voor de zaak des Heren. Op dit moment moet er geen enkel oponthoud zijn, want de zaak van de Heren moet voortgang hebben. En niets mag hem in zijn strijd met de vijanden hinderen. Hij moet verder. Er zijn nog 15.000 of daaromtrent Midianieten ontsnapt, die toch kans gezien hebben over de Jordaan te komen en die terugkeren naar het gebied van de woestijn waar ze vandaan kwamen. Maar die moeten ook achterna gezeten worden. En u ziet Gideon, En wat die Efraïmieten komen doen, niet anders dan een list van de duivel, die althans proberen wil nog een deel van de vijanden van Gods volk te laten overblijven. Daar kan de duivel dan straks wel weer gebruik van maken als die weer wat op adem gekomen zijn. En Gideon weet dat hij bezig is met het werk des Heren en dat moet voortgang hebben, wat het ook verder mag kosten. Nou, en daarom is hem er alles aan gelegen om die twist met die Efraïmieten zo spoedig mogelijk bij te leggen. Nu geen broederstrijd, nu geen onenigheid. Beslist niet, want de zaak des Heren moet voortgang hebben. En zo jaagt Gideon dan met zijn 300, met meer niet, alleen met die keurbende, die weggevluchte 15.000 Midianieten achterna. Maar die mensen zijn vermoeid. Dat is geen wonder, want ze zijn de hele nacht al in de weer en ze hebben nu al heel wat kilometers gelopen in de achtervolging van de vijand. Geen wonder dat ze vermoeid zijn. Het kan niet anders. Maar ondanks de vermoeidheid zetten ze toch hun tocht voort. Ze trekken de Jordaan over om de ontkomenen achterna te zitten, want niemand, zo is Gideons plan, niemand van de Midianieten mag overblijven. De vernietiging van de vijand moet compleet zijn. Maar die vermoeide 300, die hebben toch wel wat verfrissing nodig. Rust kunnen ze niet nemen, want dan zou de vijand ontsnappen. Ze zijn notabene ontsnapt op kamelen. En Gideon met zijn 300 moet te voet, dan ben je toch al een end in het nadeel. Maar voedsel zou toch wel op zijn plaats zijn. En zo naderen ze het dorp Sukkot aan de grens van het land Kanaan. En als ze daar komen, dan gunt Gideon zichzelf en zijn mannen toch even rust. En hij vraagt daarbij de oudsten van Sukkot of ze niet wat voedsel, wat brood voor zijn mannen hebben. Want zegt hij, ik jaag Zeba en Zalmunna, de koningen van de Midianieten, achterna. En mijn mannen zijn moe. Maar de weigering van de inwoners van Sukkot is bot. Misschien durven ze ook niet. Ze wonen daar in het grensgebied en zij zijn waarschijnlijk altijd de eerste geweest die geterroriseerd zijn geweest door die stropers, door die Midianieten die iedere keer weer hun invallen deden. Ze kwamen dat land binnen bij Sukkot. En zo zijn ze daar nogal erg ontzien van die vijanden. En ja, ze zijn ontsnapt, Zeba en Zalmunna en nog zoveel anderen met hen. Ze zeggen tegen Gideon, heb je ze al in je macht? Waarom zouden wij u brood geven? Wat een dwaasheid is dat, ze zijn ontsnapt op kamelen en u zit ze te voet achterna. Denk je dat dat lukt? Maar Gideon verspilt geen tijd, hij zegt, ik kom nog terug. En als ik dan Zeba en Zalmunna heb, dan zal ik je een les leren. Vervolgens komt hij bij Penuel, net zo'n soort grensplaats. Zelfde vraag, maar ook hetzelfde botte, goddeloze antwoord. Tegen de bevrijders van het volk, tegen de instrumenten waar de Heere zich bezig is van te bedienen, om de vijanden ook van de inwoners van Sukkot en Penuel te vernietigen, durven ze zich te gedragen alsof ze geen broeders van hetzelfde volk zijn. En ook in Penuel dreigt Gideon, als ik straks terugkom, dan zal ik jullie een les leren. Nu dan maar zonder voedsel, de Midianieten achterna. Vermoeid, maar toch verder. Totdat ze tenslotte de ontkomen Midianieten bereiken. En die vijanden rekenen er nou helemaal niet meer op dat ze ooit nog een keer met Gideon te maken zullen krijgen. Ze zijn zo ver weg nu. Ze hebben zulke lange massen afgelegd dat ze er geen gedachte meer aan hebben dat ze hier nog overvallen zullen kunnen worden. En vandaar dat ze in de grootste zorgeloosheid zomaar in hun kamp liggen. En terwijl niemand er dan op rekent, overvalt Gideon met zijn handje vol de 15.000 Midianieten. En ze worden geheel verslagen, zodat er slechts een paar ontkomen. Ook de koningen, Zeba en Salmuna, krijgt hij in handen. Hij doodt ze nog niet, dat komt later. Later, terug in Israël, zal hij ze terechtstellen. En zo heeft de Heere dan aan Gideon een volkomen overwinning gegeven. Aanvankelijk toen in die slag in het gebied van Israël zelf, maar nu ook de rest van het leger dat weggevlucht was, geheel vernietigd is, nu is de overwinning volkomen. En dan keert Gideon terug met zijn gevangenen. Hij vangt een jongen uit Sukkot, die hij de namen van al de oudsten van Sukkot laat opschrijven. En dan komt hij bij Sukkot en hij laat al die oudsten bij zich komen. En hij toont hen de koningen van de Midianieten. En hij komt terug op dat onderhoud wat hij een poosje geleden met hen had. Toen ze weigerden aan zijn vermoeide mannen brood te geven. Nu, hier zijn Zeba en Salmuna, zegt Gideon. Wat jullie van gezegd hebben, zij is de handpalm van Zeba en Salmuna al in uw hand. Dat we uw mannen brood zouden geven. En dan gaat Gideon over tot een strafoefening. Daar waar ze wonen, aan de grens van de woestijn, daar groeien woestijndorens en distels genoeg, grote, taaie woestijndorens. En hij laat daar een handvol van plukken. En met die dorens geeft hij die oudsten van Sukkot een gevoelige les. Hij striemt ze ermee het lichaam, zodat ze verwond raken, zodat ze pijn hebben, zodat ze gevoelig ondervinden dat het zeer ernstig is als men geroepen wordt tot de hulp des Heren en men weigert dan iets te doen. Dat het een zeer ernstige zaak is om de zaak des Heren niet mee te willen bevorderen. Om in koudheid en in onverschilligheid tegenover de Heren en tegenover de dienst en het volk des Heren te staan. En in Pnuel, waar hij vervolgens heen trekt om een strafoefening te houden, daar vallen zelfs slachtoffers, daar worden mensen gedood. Gideon wil de toren van Pnuel neerhalen, als straf voor hun onachtzaamheid. En nu kan het zijn dat de mensen zich bij dat plan tegen dat plan van Gideon verzet hebben en dat hij het toch wilde uitvoeren en dat er toen slachtoffers vielen. Het kan ook wezen dat toen ze Gideon met zijn mannen aanzagen komen, zij in die toren gevlucht zijn en dat Gideon die toren toen belegerd heeft en dat die toren toen ingestort is, op welke manier dan ook, maar er vallen slachtoffers tot een betoning dat de Heere het ernstig opneemt als men zijn zaak zo onverschillig behandelt. En dan trekt Gideon terug naar het gebied waar hij vandaan kwam, Ofra, in het stamgebied van Manasse. De koningen, Zeba en Salmuna, nog altijd bij zich. En in Ofra, tenminste ik neem aan dat het in Ofra geweest is, in zijn eigen woonplaats, zal dan de terechtstelling plaatsvinden. Maar voor die tijd ondervraagt Gideon deze twee koningen en hij zegt, wat waren dat voor mensen die jullie een tijdje geleden in Tabor, de berg Tabor, hebben doodgeslagen? Ja, zeggen ze, dat waren net zulke mensen als dat u bent. Klopt, zegt Gideon, het waren mijn broers. En dan zal Gideon deze koningen ter dood laten brengen. Hij geeft opdracht aan zijn zoon, Jeter, om op ze aan te vallen. Maar de jongen deinst ervoor terug. Waarom geeft Gideon opdracht aan Jeter om dat te doen? Omdat hij die koningen des te meer wil vernederen. Hij wil ze laten doden door een onvolwassen knaap. Maar het lukt niet. En dan zeggen Zeba en Salmuna tegen Gideon, dat is een karwei dat u zelf op moet knappen, Gideon. Zoals de man is, is zijn macht. Val gij op ons aan. En dat doet Gideon en dan is daarmee de wraak over de vijanden des Heren voltooid. Noem dat element nu van de terechtstelling van Zeba en Zalmunna er nu al bij, omdat het behoort bij de vernietiging van de vijanden. Maar ik hoop er toch nog een keer op terug te komen, omdat hier al zichtbaar wordt dat Gideon, ondanks alle deugden die de Bijbel van hem noemt en ondanks alles wat in zijn voordeel kan worden gezegd, toch een man met gebreken en zonden geweest is. Zoals helaas het slot van deze geschiedenis nog veel duidelijker zal openbaren. Nu, dat zijn dan in het kort de feiten zoals we die in de verzen 1 tot en met 21 van Richteren 8 beschreven vinden. U weet, we volgen deze orde, dat wil ik ook nu weer doen, om nadat we de feiten gezien, gehoord hebben, een aantal dingen nog eens wat nader te bezien, om daar ook wat lering uit te trekken. En dan is het eerste wat wij nog een keer willen zien, dit, dat jaloezie het werk van God vaak in de weg staat. Wat een schade zou de afgunst van de Efraïmieten hebben kunnen aanrichten in Israël. Hun houding had nu alles in één keer kunnen bederven. Had het werk van God kunnen tegenstaan, ze hadden de duivel in de kaart gespeeld en ze hadden Gods werk afgebroken. Hun gekwetste trots weegt hen zwaarder dan de eer van God en de zaak van Gods volk. Nou, en dat is een houding die we bij de Efraïmieten aanvinden, maar waarlijk niet alleen bij hen. Zo vaak heeft de duivel al gebruik gemaakt van deze houding, van deze instelling bij een enkele mens of bij een hele groep van mensen. En als de duivel van deze instelling gebruik heeft gemaakt, dan heeft hij altijd geprobeerd om daarmee het werk des Heren af te breken. Wat wordt er vaak een ruzie gemaakt onder kerkmensen, onder christenen, onder broeders, vanuit motieven die alleen maar te maken hebben met gekrenkte trots, met een zich persoonlijk gepasseerd voelen. Wat zijn er een hoop mensen, kerkmensen, christenmensen, die zich door allerlei gebeurtenissen miskend voelen, wier rechten niet aan hun trekken komen, zoals ze zelf vinden. Dat was bij Efraïm ook zo. Ze waren niet in hun rechten erkend, hun gaven waren niet opgemerkt. Ze telden niet mee, Gideon had hen links laten liggen en dat was allemaal ergerlijk in hun ogen. Nou, en als dat dan zo overheersend gaat worden, dat daar je hele denken en heel je doen en al je woorden en heel je houding binnen een volk, binnen een gemeente, binnen een kerkenraad door bepaald wordt, dan zijn er mensen die voor die gekrenkte trots de vrede in een kerk, in een gemeente zelfs willen opofferen. Wat zit er in jaloezie onder mensen? Dat is niet alleen in de wereld zo. In de wereld stikt het van de jaloezie. Op bijna elk bedrijf kom je jaloezie tegen. De een gunt het de ander niet dat hij wat meer verder komt en dat hij wat meer bereikt. In allerlei soorten verhoudingen, in familiekringen. Maar helaas, en dat vind je hier in deze tekst terug, je vindt het ook onder het volk des Heren, je vindt het ook onder degenen die op het erf van het verbond leven. Jaloezie onder christenen. De een heeft meer gaven dan de ander. De een wordt ambtsdrager en de ander wordt het niet. En die het niet wordt, kan het niet hebben. De een wordt erkend en de ander wordt niet erkend. En dat steekt. En dat weegt sommigen zo zwaar dat ze de zaak des Heren helemaal uit het oog verliezen en dat het hen alleen maar om zichzelf gaat. En wat het kost en dat de vrede in een kerk op het spel gezet wordt en dat er twist en tweedracht en oneenigheid uit voortvloeit, zal hen een zorg zijn. Waar is dan de regel zoals de schrift ons die voorhoudt, de regel van het de ander uitnemender achten dan zichzelf? Wat heeft Satan via dit soort mentaliteit, zoals we dat bij de Efraïmieten aantreffen, wat heeft Satan al een succes gehad? In de geschiedenis van de kerk zien we zoveel voorbeelden waaruit blijkt dat deze mentaliteit niet uitgestorven is. Maar gelukkig weet Gideon die Efraïmieten op de juiste wijze te antwoorden. En gelukkig, en dat zie je hier bewaarheid, wat de Heere Jezus later in een van de zaligsprekingen onder woorden zal brengen: zalig zijn de vreedzamen. Er staat in Spreuken, laat ik het nog maar een keer citeren, die zijn geest beheerst is sterker dan die een stad inneemt. Nou, zo was Gideon op dat ogenblik. Hij beheerste zijn geest. En hij was sterker dan die een stad inneemt. Gideon heeft een overwinning op de Midianieten behaald. Hier behaalt hij in dezelfde kracht des Heeren een overwinning op zichzelf. Het was ook een mens van gelijke beweging als wij allen. Het was ook een mens met een natuur. Het was ook een mens met een oude natuur. Dat blijkt ook nog. Zullen we nog wel uitvoeriger moeten bezien. Nu, dat was Gideon op dat moment ook. Alleen hij heeft in de kracht des Heren, door de genade van de Heilige Geest, die oude mens onder kunnen houden. Het zal je maar gebeuren dat je zo behandeld wordt. Hij zal in zijn nieren geprikkeld geweest zijn door de taal van de Efraïmieten. En als mens zou hij best graag flink van leer getrokken zijn tegen deze Efraïmieten. En we zouden hem nog gelijk gegeven hebben ook. Want is me dat een behandeling? Maar als hij het gedaan had, wat zo aannemelijk lijkt, wat we allemaal van nature doen, met gelijke munt betalen. Als hij dat gedaan had, dan had hij precies gedaan wat de duivel wilde. Dan was hij in de strik die Satan hem gespannen had vastgelopen. En dan waren de ontkomen Midianieten werkelijk ontsnapt. En dan had Satan dat restant van het leger van de Midianieten na een periode van rust wel weer kunnen gebruiken om tegen Israël opnieuw in te zetten. En Gods werk zou zo onafgemaakt zijn blijven liggen. Maar Gideon ontvangt van de Heere genade om zichzelf, om zijn geest te beheersen. Om zichzelf weg te cijferen. Om de ander uitnemender te achten dan zichzelf. En zo spreekt hij ze toch aan: jullie hebben meer gedaan dan ik. Hij vindt zelfs woorden om ze te prijzen: jullie zijn uitnemender dan dat wij zijn. Hij overwint, naar de regel van Romeinen 12, het kwade door het goede. Want hij beseft dat een twist nu onder het volk des Heren grote schade zou doen. Hoe begint een twist onder het volk des Heren? Doordat de een denkt: ik wil de eerste zijn. En doordat de ander denkt: ik wil de eerste zijn. Maar Gideon heeft geleerd: als zij de eerste willen zijn, dan zal ik me wegcijferen. Gideon heeft geleerd: de eerste of de tweede, het maakt niks uit. De Efraïmieten en de mensen van Manasse, we zijn geen van allen iets. We zijn niets. Want God gaf de overwinning. En zo, in die genade en de beleving daarvan, is Gideon een vreedzaam mens. Een stichter van de vrede. En daar zegt de Heer Jezus later van: zalig zijn de vreedzamen.
En Gideon is niet alleen een vreedzaam, hij is, ik denk aan een andere zaligspreking, ook een zachtmoedige. En de Heere Jezus zegt ook van de zachtmoedigen, zalig zijn zij. Nou, die geest. Ik denk aan zoveel apostolische vermaningen in het Nieuwe Testament. Die geest hoort onder christenen in de christelijke kerk de overhand te hebben. Ruzie maken is zo makkelijk. Eigen eer zoeken is zo simpel. Maar onszelf wegcijferen, onszelf verloochenen, vrede stichten, twist voorkomen, de zaak des Heren op het oog hebben, ruimte maken voor de zaak des Heren, alles wat er in de weg kan staan, verhinderen of wegnemen, dat is niet zo eenvoudig, maar dat is wel heel wat meer waard. De volgende les is, ook de overgebleven vijanden moeten achtervolgd worden. Nou, de Heere heeft een geweldige overwinning gegeven. 120.000 waren er al omgekomen van dat leger van de Midianieten. 120.000. En het is vergeleken met het totaal van de vijanden, maar een handjevol dat eigenlijk ontsnapt is. Nou, Gideon, nou kun je wel rust nemen. Nou heb je je werk gedaan. Het is nou genoeg, een hele nacht in touw geweest en toen nog zoveel kilometer die vijanden achterna gezeten. Ook nog via de Efraïmieten twee van de aanvoerders van het leger overwonnen en gedood. De kracht van het leger van de Midianieten is nou wel gebroken. Daar zullen jullie voorlopig geen narigheid meer van beleven. En toch weet Gideon dat dat niet mag. Toch weet Gideon dat de strijd voort moet gaan. Oh, hij had best een argument kunnen gebruiken. Een wettig argument ook nog om nu de strijd op te geven en nu rustig naar Ofra terug te keren om de overwinning te vieren. Welk argument had hij kunnen gebruiken? Nou, we lezen dat toch in vers 4, als Gideon gekomen was aan de Jordaan, zo ging hij over met de 300 mannen die bij hem waren, zijnde moede. Geef die mensen nou toch wat rust. Ze hebben er al alles voor over gehad. Ze hoorden bij de keurbende die geen vrees kende en die geen versaagdheid kende en die er alles voor over hadden. En ze hebben lijf en leven ervoor over gehad om de vijanden des Heren te bestrijden. Ze hebben in het geloof moed en krachten ontvangen om te doen wat er te doen was. Gun ze nou rust, Gideon, en laat die vijanden achten. Die 100, die 15.000, laat die nou maar. Die zijn zo verslagen, die zijn zo aan het eind, die zijn zo zwak geworden. Die zullen het voorlopig niet in hun hoofd halen om nog een keer Israël binnen te vallen. Ja, en dan kon Gideon een wettig argument ontlenen aan de vermoeidheid van zichzelf en van zijn mannen. En toch denkt hij zo niet. Hij had een ander wettig argument kunnen ontlenen aan het feit dat ze in Sukkot en in Pnuel hem nog niet eens een klein beetje hulp wilden geven. En dat hij niet alleen met vermoeide mensen, maar ook met mensen die niks te eten hadden, de woestijn in moet trekken. Maar het woord van God vertelt ons, zijnde moede, nochtans vervolgende. Want er is geen rust in deze strijd geoorloofd, totdat de vijanden geheel verdelgd zijn. En nou begrijpt u de geestelijke les. Je zou kunnen zeggen, en sommigen redeneren zo, de overwinning is behaald door de Heer Jezus op Golgotha. Daar is Satans kop verslagen, daar is het rijk van Satan in beginsel afgebroken. En voor de rest, dat komt wel in orde. Als hij wederkomt, dan rekent hij wel definitief af. En dan geven ze zichzelf op grond van deze gedachte dat de overwinning behaald is, permissie om nu ook rustig aan te doen. Rustig aan bedoel ik in de strijd met de vijanden, daar maken ze zich niet zo druk in. De geest van het antinomianisme. Die eigenlijk uitgaat van de overwinning is behaald en voor de rest, daar hoeven wij toch niks aan te doen en laat dat dan maar wachten, laat de rest maar wachten tot de toekomst des Heren. En ze geven zichzelf allerlei vrijheden om de zonde niet te bestrijden, om het maar niet sterker te zeggen. Het komt ook voor in kringen waar men helemaal niks van de geest van het antinomianisme wil weten, maar waar men ernst maakt met de vijanden, de overgebleven zonden en zwakheden, met de listen en de lagen van de vorst der duisternis, maar waar men een argument ontleent aan de vermoeidheid. Want ja, om je nou altijd dag en nacht te moeten verweren tegen de vorst der duisternis, tegen de driehoofdige vijand, de duivel, de wereld en ons eigen vlees. En als je de strijd al eens gestreden hebt, en de Heere heeft je genade gegeven om eens een keer staande te blijven in de strijd en in de verzoeking, dat gaat niet zonder dat de vermoeidheid zich laat gelden. Het resultaat kan wezen een geestelijke afmatting in de geestelijke strijd. En dan komt er weer een verzoeking en dan komt er weer een verleiding. En dan geven we het op met een beroep op onze vermoeidheid. En dan willen we maar even kalm aandoen. Staat de Heere dat toe? Er staat in Hebreeën 12, gij hebt ten bloede toe nog niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Ah, maar we worden er zo moe van. Satans macht is onbeperkt en de listen en de lagen van de vorst der duisternissen zijn er iedere keer weer. En zo is er een vermoeidheid in het leven van Gods kinderen. Nu dan zijn de mannen van Gideon hun ten voorbeeld. Vermoeid, nochtans vervolgende. Want de Heere geeft geen permissie om te rusten aan de kant van de weg. Ook al zijn we moe, ook al vinden we nergens voedsel, dan nog vervolgende, want de zonde mag geen plaats hebben. De zonde zal over u niet heersen. En dat is een gebod, dat is een opdracht die geldt bij dag en bij nacht. Ten bloede toe tegenstaan, strijdende tegen de zonde. Oh ja, de duivel kan zich een poosje rustig houden. En dan kunnen we daaraan de gedachte ontleden van nu kan het wel even. Nu kunnen we wel even rust nemen. Nu kunnen we wel even op adem komen. Eén ogenblik van onbedachtzaamheid. Maar de Heere geeft in de geschiedenis van Gideon en zijn 300 een onderwijzing. Dat in de strijd tegen de vijanden er geen seconde rust is. Leven we over die ene verzoeking heen, die kan ons fataal worden. Zien we die ene strik van de boze niet, die kan ons in de grootste ellende storten. En dan vervolgens nog deze les. Vaak worden de goddelozen op het onverwachtst verbroken. Dat gebeurt met die overgebleven Midianieten, nietwaar? Gideon, vers 11, toog opwaarts de weg dergenen die in tenten wonen tegen het oosten van Noba en Jochbeha. En hij sloeg dat leger, want het leger was zorgeloos. Zeba en Zalmunna vloden, doch hij jaagde hen na en hij ving de beide koningen der Midianieten en verschrikte het ganse leger. Op het alleronverwachts is Gideon daar met zijn keurbende en ze zijn zorgeloos. Ze verwachten nou geen Israëliet meer te zien. Ze hebben er niet op gerekend dat ze nu ook nog achterna gezeten zouden worden. Ze denken bij zichzelf, vrede, vrede, en geen gevaar. En toen kwam een haastig verderf over hen. En ze konden het niet ontkomen. Herkent u die woorden die ik u zo pas noemde? Uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Zo zal het zijn, ook bij de wederkomst van de Heere Jezus. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heeren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, en daar hebt u het leger van de Midianieten, het is vrede en zonder gevaar, ze waren zorgeloos, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnoten bevruchte vrouw, en ze zullen het geenszins ontvlieden. Dat hebben zij ondervonden, Zeba, Zalmunen en de rest, een enkeling is maar ontkomen. Nou, zo zal de Heeren het doen met de goddelozen. Zo doet hij het soms al hier in deze bedeling, als op het alleronverwachts een haastig verderf over hen komt in een plotselinge dood, of in andere ingrijpende ellenden die bij dit aardse leven horen. Als we ons veilig en gerust weten, vrede, vrede, geen gevaar, er zijn er al die door een haastig verderf overvallen zijn. Maar dat zal zeker het geval zijn, zegt Paulus aan de Thessalonicenzen, op die dag die straks komen gaat als de Heere komt op de wolken des hemels. In een tijd waarin men er niet op bedacht is, in een tijd waarin men er niet mee rekent, in een tijd waarin het allemaal vrede is, allemaal rust, allemaal tevredenheid. In een tijd waarin men zichzelf en elkaar in slaap sust en zegt, we hebben het bereikt, we hebben geen moeite, we hebben geen zorgen, we hebben geen ellende, dan zal een haastig verderf over hen heen vallen. Zoals een vrouw overvallen wordt door haar weeën, en dat kan op het alleronverwachtst gebeuren. Als je er niet op rekent, als je bezig bent in de keuken of als je bezig bent met de was, in één keer kunnen de weeën zo'n zwangere vrouw overvallen. Zo zal de Heere met zijn verschrikkingen, met zijn haastig verderf, de goddelozen overvallen. En dat ontzaggelijke woord wat er dan staat, zoals die Midianieten het ook ondervonden, ze zullen het geenszins ontvlieden. Geenszins. Waar ze ook heen zouden vluchten, wat ze ook zouden doen, al zouden ze weg willen schuilen onder de bergen en onder de heuvelen, ze zullen het geenszins ontvlieden. Al diegenen die niet bereid zijn als hij komt, en die zijn verschijning niet lief hebben gehad. En zo wordt ons in die strijd van Gideon met de Midianieten een eschatologisch beeld getekend van wat nog gebeuren gaat. Veel grotere omvang, want dat zal niet 15.000 man betreffen. Maar veel meer. En dan nog één ding. En dat heeft te maken met die tucht die Gideon uitoefent over de inwoners van Sukkot en de inwoners van Pnuel. Tucht over afvallige verbondskinderen zou je dat kunnen noemen. Want ze waren verbondskinderen, ze leefden ook op terf van het verbond, al was dan aan de rand. Maar ze hoorden erbij bij het volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten had genoten. Sukkot, bekend uit de geschiedenis van Jacob, Pniel. Dat is nog bekender uit de geschiedenis van Jacob. Dat was een plaats met nog een bijzondere herinnering. Daar had Jacob God gezien van aangezicht tot aangezicht en zijn ziel was gered geweest. Maar de mensen die er nou wonen zijn ver verwijderd van de geest van Jacob. Ver verwijderd. Het zijn verbondskinderen, maar zo afvallig als dat maar mogelijk is. En die krijgen een gevoelige les. Hebben ze verdiend ook. Want door hun gedrag tegenover Gideon en zijn mannen hebben ze zichzelf eigenlijk buiten de verbondsgemeenschap geplaatst. Hier zijn hun bevrijders, Gideon en de zijnen. Hier zijn de mensen die met gevaar voor eigen leven alles gedaan hebben om Israël te bevrijden uit de tirannie van de vijanden. En hier worden die bevrijders ook van Sukkot en Pnuel ruw en goddeloos behandeld. Erger. Niet wat ze Gideon en zijn mannen aandoen is het belangrijkste, maar dat ze de Heere krenken. Dat terwijl Gideon op het pad van de overwinning is, dat ze tegen Gideon durven zeggen, is de handpalm van Zeba en Zalmunna al in uw hand dat we u brood zouden geven? God had Gideon de overwinning gegeven, waar geen mens die voor mogelijk had gehouden. En ze durven God tarten, alsof de Heere die 15.000 die ontkomen waren, niet in Gideons hand had kunnen, zou kunnen geven. En zo onttrekken ze zich aan de zaak des Heren en zo schenden ze de eer des Heren. Nu dan verdienen ze getuchtigd te worden. En het is nog genade ook als ze getuchtigd worden. Hoe pijnlijk het ook mag wezen, datgene wat die oudsten in Sukkot ondergaan en hoe lang ze er ook last van gehad hebben. Van die behandeling met woestijn, dorens en distels, het was nog genade, want op die manier werden ze er nog op gewezen hoe ze behoorden te wezen. En wat de plichten van het verbond zijn. En zo had de Heere in die geschiedenis dorens tot zijn beschikking om afvalligen te tuchtigen. En ze een gevoelige les te leren. Nou laat ik het maar niet meer toepassen. De Heere heeft dorens genoeg tot zijn beschikking om afvalligen een geduchte les te leren. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Psalm 32, het vijfde vers. 33, het negende vers. Psalm 33, het negende vers. Het briesend paard moet eindelijk sneven. Ja, zijn er vragen over dit eerste gedeelte van Richteren 8? Ja? Ja, ja. David heeft ook zo'n soort tocht meegemaakt, een achtervolging van de vijanden. We vinden dat beschreven in het 30e hoofdstuk van het eerste Samuelboek, toen hij de Amalekieten achtervolgde. En toen waren er bij die tocht van David, van de 600 mannen die hij had, 200 zo moe dat ze niet over de beek Bezor konden gaan. En toen is David met die 400 verder gegaan, heeft met die 400 het kamp van de Amalekieten overvallen, heeft alles wat ze veroverd hadden weer terug veroverd. En toen hij op de terugweg ze weer bij die 200 vermoeiden kwamen, toen hebben die 200 toch ook gelijkelijk mee mogen delen in de buit. En dat heeft David, en dat is ook opmerkelijk wat daarvan geschreven staat in 1 Samuel 30. En dit is van die dag af en voortaan al zo geweest. Want hij heeft het tot een inzetting en tot een recht gesteld in Israël tot op deze dag. Ja, en nou wordt het een met het ander vergeleken. En dan lijkt de toepassing die ik gemaakt heb ten aanzien van de mannen van Gideon die vermoeid waren en die toch verachtervolgden, toch doorgingen met de strijd tegen de vijanden, in het licht van 1 Samuel 30 niet helemaal meer geoorloofd. Wat zou ik daarop antwoorden? Ik blijf bij wat ik zo pas gezegd heb, dat uit de Passage in Richteren 8, we toch de les kunnen leren dat de Heere zijn volk geen rust geeft in de strijd tegen de vijanden. Dat ze voort moeten, met de woorden van Hebreeën 12 zou ik dan nog een keer willen zeggen. De Heere vraagt van zijn volk dat ze ten bloede toe tegenstaan, strijdende tegen de zonde. Wat leren we dan uit 1 Samuel 30? Is het dan daaruit niet af te lezen dat de Heere, degene die nou echt niet verder kunnen, rust gunt en dat zij niet hoeven te strijden tegen de vijanden? En dat de Heere dat dan wel goed vindt, dat er een aantal van zijn kinderen zijn die wat zwakker zijn, die wat gauwer vermoeid zijn en die het dus ook wat makkelijker nemen, nou spits ik het toe, met de strijd tegen de zonde. U begrijpt, dat is natuurlijk de conclusie niet die je uit 1 Samuel 30 mag trekken. De Heere gunt niemand van de zijnen rust in de geestelijke strijd. Hij wil wel kracht en ondersteuning geven en in de vermoeidheid in staat stellen om verder te gaan. Hij neemt het ze niet kwalijk dat ze moe zijn. Hij neemt het ze niet kwalijk dat ze in zichzelf soms echt niet verder kunnen. Maar hij betoont wel dat hij gewillig is om te geven in hun zwakheden en in hun vermoeidheid wat ze nodig hebben om toch verder te gaan. Als we dan toch een geestelijke les willen leren uit 1 Samuel 30, dan is het niet deze dat een deel van Gods volk het minder ernstig hoeft te nemen in de strijd tegen de zonde en dat anderen het wel ernstig nemen en dat ze dan toch allebei gelijkelijk delen in de buit. Ik zou dat een antinomiaanse toepassing vinden, voor een deel van Gods volk in ieder geval. Nou, daar geeft het woord van God ons dan geen gelegenheid voor. Wat ik daar wel als een toepassing zou willen lezen uit de geschiedenis van David en zijn strijd tegen de Amalekieten, dat is deze. Er is onderscheid tussen Gods kinderen wat de begaafdheid betreft en wat de talenten betreft. En de een heeft meer dan de ander. Er zijn er die meer kracht hebben dan de ander. Er zijn er die meer moed hebben dan de ander. Er zijn er die... enzovoort. En daar houdt de Heere rekening mee. Hij heeft zelf de talenten gegeven, hij heeft zelf het uithoudingsvermogen gegeven, hij heeft zelf de bekwaamheden gegeven en hij weet dat dat bij de een meer is dan bij de ander en een iegelijk is aangenaam in hetgeen hij heeft. Doen die 200 die David bij de beek Bezor achterlaat dan niets? Ja, die blijven bij het gereedschap. Die hebben ook een taak. Al is het hun taak niet om de vijand dan te vervolgen, zij zorgen voor datgene wat ze op die mars naar het kamp van de vijanden niet nodig hebben en wat ze daarom achterlaten tegen rovers beschermd wordt. Het is nog makkelijk ook dat er 200 achterblijven. Die hebben van de Heer een andere opdracht gekregen. Het gaat dus in die vervolging daar niet om, als ik toepassing maak, niet om de strijd tegen de vijanden. Maar ik zou dan de toepassing willen maken in de richting dat de een gave heeft voor dit werk en een ander heeft een opdracht voor dat werk. En de Heer geeft laatst opdracht en begaafdheid en bekwaamheid op elkaar aansluiten. En vandaar dat David het recht heeft, die 200 mannen, die daarachter blijven, maar die niet niks doen, maar die een andere opdracht uitvoeren. Vandaar dat David het recht heeft om hen ook in de buit te laten delen. En zo is het tenslotte in het hele koninkrijk Gods. De Heere geeft al de zijnen de buit, als ik het zo mag zeggen. Hij doet ze allemaal op een ander beeld te gebruiken in de erfenis delen. Hoewel de een meer gedaan heeft dan de ander. En hoewel de een de hitte van de dag en de koude van de nacht verdragen heeft en de ander ter 11 uur erbij kwam. En dan zegt hij, is het nou niet, mag ik dan met het mijne niet doen gelijk ik wil. Dus die toepassing ligt op een ander terrein ten aanzien van de geestelijke les die we ervan leren als hier bij Gideon. Ja.
De bende van 600 in plaats van 300.
ja, ja, dat is allemaal waar wat u zegt. Daar kan ik niks tegen inbrengen. Maar nou heb je het wel het hele leven van David bij elkaar gezocht ondertussen. Ja? Ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Of dat die conclusie nou wettigt. Hè? Om te zeggen, kijk, David heeft een hogere trap van genade gekregen. Omdat hij meer kreeg dan, dan Gideon. Als je nou die vergelijking eens even vast wil houden. Tussen die legers van David en van Gideon. David had er dan 600 en Gideon had er 300. Ja, je zou het nog een keer om kunnen keren. Het wonder dat de Heer aan Gideon met zijn 300 de overwinning gaf, was een groter wonder dan dat de Heer de overwinning aan David met zijn 600 gaf. He? Zo kan het ook. En ten aanzien van dat voedsel dat David kreeg, jawel, dat kreeg hij ook. En zijn mannen kregen voedsel enzovoort. Maar het wonder dat de Heer nou door die vermoeide en hongerige mensen de overwinning gaf in de dagen van Gideon is nog een groter wonder dan dat hij de overwinning op de Amalekieten gaf door middel van mensen die wel te eten hadden gekregen. En die wel misschien minder vermoeid waren. Dus zo zou het ook om kunnen keren. Ik weet niet of je die conclusie zo kunt trekken dat David, als het gaat over het koningschap, dan geloof ik dat dat recht is. Ik loop op dat koningschap van Gideon niet vooruit. Dat is, nou ja, de stof voor de volgende keer natuurlijk. David is inderdaad koning geworden. En als u zegt, David heeft dat koningschap rechtmatig gekregen, dan is dat ook waar. Hij is door de Heere uitdrukkelijk ook zijn gezalfde genoemd. In dat opzicht kunt u zeggen, ja, dan heeft David een groter voorrecht gekregen dan dat Gideon gekregen heeft. Maar dan zeg ik wat ik zo pas gezegd heb, ieder op zijn eigen plaats is aangenaam in wat hij heeft, want wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? En dan is de weldaad die God aan een Gideon geeft in wezen, omdat het een genadeweldaad is, nooit kleiner dan de weldaad die God aan een David geeft, die ook een genadeweldaad is. Ja. Maar David heeft zijn eigen plaats gekregen. David was ook de man naar Gods hart. David was ook de man die op andere terreinen weergaven had waar Gideon ze niet had. Het is denk ik toch een beetje, ja, ik geloof ook niet dat we het moeten doen. Hè? Gods ene kind met het andere kind vergelijken. Want ze hebben toch allemaal hun bediening uit de grote ambtsdrager, de Heere Jezus Christus. En uit zijn volheid ontvangt Gideon en uit zijn volheid ontvangt David genade voor genade. Ja. Gaat er dat ook een vraag? Ja. Dat, wat zegt het laatste, dat? Ja, ja. Ja, ik ben het met u eens dat de geest die daar uit de woorden van Ephraim spreekt, niet ja, verdwenen is. En dat het kerkelijk leven daar altijd wel de bewijzen van gegeven heeft, maar vandaag de dag dat zeker ook doet. U betrekt dat op de kerkmuren die hoog opgetrokken worden, waarbij de een zich toch beter waant dan de ander. Ja, je kan het natuurlijk best allemaal beredeneren hoor. Je kan best natuurlijk zeggen van het gaat om de waarheid en het gaat om, ja, bij ons proberen we recht te doen aan al de dingen van het evangelie, van het woord van God, en bij een ander zien we daar gebreken in en die, of die leggen eenzijdig de nadruk op dit. Tuurlijk, iedereen heeft zo zijn eigen, ja, zijn eigen redenering wel en iedereen kan het wel duidelijk maken. Als je bij een kerk hoort, dan word je ook geacht om te weten waarom je erbij hoort. En dan hoor je ook te weten waarom je niet bij een andere kerk hoort. Maar ik ben bang dat dat inderdaad vaak ook ontaard is. En nog ontaard in een stuk zelfverheffing, kerkelijke zelfverheffing.
Nou zit u tussen een Pauwiaan en een man van de gereformeerde gemeente in, dus... Ja. Dus daar is al een beetje verbroedering ontstaan. Ja. Maar ik geloof dat het inderdaad tijd is, ja, dat, en dat zeg ik in alle ernst, dat het tijd is dat wij onderkennen dat we met het verdedigen van onze eigen opvattingen niet altijd uitkomen. Nou bedoel ik dit niet te zeggen om daarmee te verdedigen dat je wel wat de kerk waar je bij behoort tamelijk onverschillig kunt zijn. Nee, nee, laten we maar liefde tot de kerk hebben waar we bij horen en waar we door persoonlijke keus ook bij horen. Dat mag ook. Maar je mag het niet, mag ik het zo zeggen, verabsoluteren. We moeten er goed erg in hebben dat Gods geest door al die kerkmuren en door al die dingen die wij opgetrokken hebben en die we vaak ook zo handhaven, heen werkt. En dat de Heere, we zeggen dat wel eens, niet aan tijd nog plaats gebonden is. Ja, dat is zo. Hij werkt in zijn huis, hij werkt daar waar via de kerktelefoon meegeluisterd wordt. En zo mogen we dat dan inderdaad wel zeggen, dat de Heere niet aan plaats of tijd gebonden is. Maar hij is ook niet aan één bepaald kerkgebouw gebonden. Hij werkt op datzelfde moment door zijn geest ook in een ander kerkgebouw waar een heel andere naam op staat. Nou, dat moet ons toch aan de andere kant ook weer een beetje relatief doen denken van al die kerkelijke verschillen. Natuurlijk, het is niet onbelangrijk, het gaat om de waarheid. Het gaat om de waarheid. En het gaat om de waarachtigheid van het woord van God. Maar wel moeten wij daarbij bedenken dat we zo gemakkelijk gevaar lopen die Efraïms geest in onze woorden en in onze daden, ook in onze kerkelijke daden te laten meespreken en aan het woord te laten komen. Misschien moeten we het ook nog leren. Ja, persoonlijk zal het moeten geleerd worden. Maar kerkelijk moeten we het ook nog leren om de ander uitnemender te achten dan onszelf. Dat zal kerkelijk ook in praktijk gebracht moeten worden. En als dat niet gebeurt, u zegt, dan blijft alleen de godsdienst over. Ja, natuurlijk, die Efraïmieten die hadden wel wat om zich op te beroepen ook. Natuurlijk, ze konden zich sterk maken met datgene wat er gebeurd was en wat beschreven staat in Genesis 48. En daar had Gideon mee moeten rekenen. Zo kun je dat altijd beredeneren, nietwaar? Er is altijd wel wat aan te voeren. Zij hadden kunnen zeggen, ja, Jacob heeft ons toch de eerste plaats gegeven. En dat heeft hij gedaan onder de leiding van de Heer. En dat is allemaal, ja, nou, daar had Gideon niks tegen kunnen zeggen. Maar de geest waaruit het gebeurt is verkeerd. En zo zou je kunnen zeggen bij die Efraïmieten, is daar nou nog liefde voor de zaak des Heren over? Is daar nou nog ijver voor de Heren over? Het gaat hen om zichzelf. En met een beroep op de godsdienst, met een beroep op een aantal waarheden, zoeken ze alleen zichzelf. Nou, dat is iets wat kwalijk is en wat de zaak des Heren ontzaglijk veel afbreuk doet. En nou ziet Gideon daar doorheen en hij geeft die Efraïmieten de eer die hen toekomt. En hij cijfert zichzelf weg met de bedoeling om ze allemaal duidelijk te laten weten, we hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. En dan gaat hij wel alleen met die 300 verder. Maar hij heeft natuurlijk net zo goed dat hele volk nodig als een steun in de rug. En als het thuisfront, laat ik het dan maar zo zeggen. Waar ze de knieën buigen en waar ze Gods genade afbidden voor die 300 die de voorhoede vormen. Nou, en zo zullen we denk ik ook moeten leren omgang met elkaar. Zo zullen we moeten leren omgaan als christenen, ondanks kerkmuren en kerkelijke verschillen. Want anders dan ben ik bang dat de godsdienst alleen overblijft. En ja, zeg ik nou zoveel? Of zeg ik nou te veel als ik zeg dat je eigenlijk de symptomen daarvan ziet? Dat de godsdienst natuurlijk best overblijft en de verdediging van je eigen beginsel, dat blijft allemaal wel over. En daar kun je kerkbodes mee vullen, maar de vreze Gods en de zaak des Heren en de ijver en de liefde voor de zaak des Heren, is dat er nou, staan daar de kerkbodes nou vol van? Nou, dat is toch zo?
Dus wat dat betreft kunnen we uit deze bladzij uit het Oude Testament ook nog wel wat leren. Beschamende en verootmoedigende lessen, maar dan toch lessen die in de praktijk gebracht moeten worden. Nee, wel nee. En Satan die krijgt triomfen. Tuurlijk. Niet dat het van ons afhangt. Dat heeft Gideon ook gezegd. Die heeft niet gezegd van wij moeten elkaar, we hebben elkaar nodig. Want samen zijn we sterk. Eendracht maakt macht. Wel nee, dan cijfert hij zichzelf gelijk weg. En hij haalt ook een streep door die Efremiet. Hij zegt God doet het. Maar dan wel zo dat de Heer het doet. In de weg die hij in zijn woord gewezen heeft. En dat is de weg van de ander uitnemender achter dan zichzelf. Ja. Ja,
maar dan. Als God geen zonde, dan zal het toch wel waarschijnlijk maar toch wel wat goed uitkomen. Dat is wel daar. Maar het kan zijn gebruikt dat de gemeenschap Gods zonde is.
Ja.
Dan gaat hem en dan gaat hij nog recht aan verbinding. En dat is dit. Maar nu een predikant, mijn of jij een bijzonder leeftijd, en die komt zonder wijkenis, mag er dan terugkomen als predikant in de kerk?
Oh. Nou, verbindt u eigenlijk al een vraag, zonder dat u dat misschien bedoelt, maar toch eigenlijk een vraag aan de hand van het laatste stuk van dit hoofdstuk, waar het gaat over een kind des Heren die struikelt en die de oorzaak wordt dat anderen ook struikelen enzovoort enzovoort. Dus als u het nou niet erg vindt, dan laat ik hem gewoon liggen. Dan hebben we voor de volgende keer alvast een vraag, misschien dat ik hem gelijk in mijn onderwerp al meeneem. Ja. Och, nou, dus daarom stelt u de vraag nu al. Maar als ik er nou op inga, dan maak ik mijn eigen gras voor over een paar weken weg. Dat doe ik ook niet, nee. Wie? Nog meer?
Dominee, is de liefde voor onze koning is dat hier in Nederland ook niet verschrikkelijk kan verflauwen. Ik bedoel, als je hem toch ziet, was in Amsterdam gedaan, daar is toch een van die jongeren die te weinig grond krijgen. En die hebben ze daar toch gekruisigd, precies als de Heer Jezus. En niemand komt daar toch eindelijk op tegen. Ik bedoel, dat is toch iets verschrikkelijks.
Komt wel op tegen.
Nou weet ik niet wat u bedoelt. Ja. Nou ja, ik weet niet wat het is. Ik lees de krant wel eens. Ja. Maar ik weet dit niet. Nee. Maar kijk, je kan natuurlijk een voorbeeld noemen. En uit de samenleving kun je dan een ander voorbeeld ook noemen. Maar het is in het algemeen natuurlijk wel zo dat je de symptomen duidelijk ziet in onze tijd van de ontbinding van de hele maatschappij. De ontbinding, en dat komt op allerlei terrein openbaar. Ja, in dat opzicht dan lijkt onze tijd wel wat op de tijd van de richteren. Toen deed iedereen wat goed was in zijn ogen. Dat is het kenmerk van die periode geweest. Anarchie. Nou, ondanks dat wij dan een koning, een koningin hebben, ondanks dat we een overheid hebben, is het veelal toch zo dat iedereen doet wat goed is in zijn ogen. En dat kan iedereen ook doen, omdat er nauwelijks wat tegenover staat. Dat is natuurlijk zo bedoeld, dan zijn er wel individuele protesten enzovoort. Maar ja, wee uw land, welks koning en kind is en welks vorsten in de morgen stond wijn drinken. Moet je eens aan denken als ze al die parties houden. Die volksvertegenwoordigers.
Ja. Want straks in de Tweede Kamer.
Ja, ja.
Wordt het behandeld.
Ja.
Het is heel vaak aan.
Ja, ja. Jawel. Jawel, maar ik bedoel maar dit. Hè. Ik bedoel, hoe komt het dat zulke dingen gebeuren en dat zulke dingen kunnen gebeuren? En hoe komt het dat de band hoe langer hoe losser is? Omdat er toch eigenlijk ook nauwelijks wat tegenover staat. Hè? En dat bedoel ik hè, met die woorden die ik zo pas citeerde. Welks vorsten in de morgen stond eten. Ja, ik ben bang dat er te veel sherry geschonken wordt in de volksvertegenwoordiging. En dat we bij de gratie van de halfdronken volksvertegenwoordigers onze wetten krijgen. Daar ben ik bang voor. Ja.
U hebt na de inleiding al het eerste punt van toepassing van over
Ja.
Maar er is toch ook een jaloezie, ook in 1988, die nog wel positief is.
Ja. Ja, ja, ja.
Want als je volk van God moet, en of ze dan hervormd zijn, of christelijk gereformeerd, of, dan kan je er toch nog wel een bijzonder jaloers op zijn, als je die dan onverwachts is op je weg mag ontmoeten en ze spreken over de wegen des Heeren. Mm. Dat is ook jaloezie,
ja.
Maar dat is van een andere kleur.
Ja, ja. Nou, dat stem ik u volmondig toe. Heilige jaloezie zou je het kunnen noemen. Jaloers zijn op het geluk dat de Heere zijn volk geeft. Niet in de zin jaloers dat je ze misgunt. Niet in de zin van ik ben er afgunstig op, ik gun het hem niet. Maar jaloers in de zin van ik wou ik het ook had. Hè? En ik wou ik er ook in deelde of ik enzovoort. Nou, dat soort jaloezie is natuurlijk niet misplaatst. Hè? De Heere die gebruikt het woord jaloersheid zelf ook in zijn woord in die zin, als hij tot Israël zegt, ik zal het tot jaloersheid verwekken door een volk. Jo, staat het er in Deuteronomium 32. Paulus citeert het trouwens ook in Romeinen 11, als hij het de bekeerde heidenen voorhoudt, dat zij de Joden tot jaloersheid moeten verwekken. Nou, in die zin is het dan inderdaad een goede jaloersheid. En ik zou zeggen, daar moesten we allemaal toch wat van kennen, hè? Ik zeg niet dat het altijd zo begint, maar vaak begint het toch wel zo in het leven van een mensenkind, dat, ja, dat iemand, als die ziet wat hij zelf mist, als die ziet wat hij tekortkomt, als die ziet zijn armoede geestelijk, en hij leest dan in Gods woord hoe daar Gods kinderen spreken van de bemoeienissen van de Heer, of hij hoort het in de praktijk, als die eens iemand ontmoet, zoals u zegt, die ook uit de ondervinding mag spreken van wat de Heere voor zijn volk is, dat hij daar toch met een bepaalde jaloersheid door vervuld wordt, en dat het zijn bede is, Heere, ja, geef me datzelfde wat u mijn moeder gegeven heeft, hè? Of geef hetzelfde wat ik nou, hè, vanavond hoorde vertellen, dat soort dingen. Ja, dat is een goede zaak om zo jaloers te zijn. Ja. Het is er nog, ja, de Heere werkt dat ook nog. Ja, ja. Ja. Ja, dan mag hij rusten, laat ik het eens zo zeggen. De Heere geeft dat wel eens vaker, niet speciaal alleen bij het avondmaal, maar daar is het inderdaad ook meer dan eens wel door de Heere gegeven. Maar dat iemand dan mag rusten voor een ogenblik in het volbrachte werk van Christus, dat hij mag rusten een ogenblik van de strijd. De Heere geeft dan wel eens te beleven dat de vijanden overwonnen zijn, en dat de vrede in het hart daarom ook neer mag dalen. Zo doet de Heere dat wel eens, maar dat is voor een ogenblik. Hè. Bunyan beschrijft in de Christenreis hoe Christen dat is in het paleis Lieflijkheid ook een keer, rusten mag in die kamer die uitziet op het oosten, op de zonsopgang. En dan mag die echte nacht helemaal rusten in zijn vermoeiende pelgrimsreis. Maar er stond op die kamer geschreven, ik geloof dat ik het zo goed zeg, hier is de rust niet, hij moet de volgende dag weer verder. Zo is het ook weer. Ja. Ja. Nog meer vragen? Over die? Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, nog even terugkomend op die gedachte dat Gideons mannen vermoeid waren en toch verder moesten. Hier in de geschiedenis van Elia heb je eigenlijk ook zo'n soort voorbeeld. Hoewel, ik denk dat dat toch enigszins nog weer wat anders ligt. Want de vermoeidheid van Elia was niet een vermoeidheid van het achtervolgen van de vijanden en van de strijd tegen de vijanden en van de lange reis die hij gemaakt had, al zal dat best ook vermoeiend geweest zijn, maar het was een vermoeidheid in de zin van hij was levensmoe. Hè? Hij wilde dat de Heere er maar een eind aan maakte, dat hij niet langer verder hoefde. En dan stuurt de Heer hem toch ook weer verder. Daar heb je gelijk in. Dan krijgt hij wat hij nodig heeft om de reis te kunnen vervolgen. En dan krijgt hij nieuwe opdrachten. God laat zijn volk ja, het is door de schriften heen steeds weer het geval. De rust is er voor een ogenblik. En voor de rest is het weer vooruit. Israël in de woestijn, ze mochten soms rusten. De wolkkolom die daalde neer. En dat was het teken dat ze rust mochten nemen. Ze mochten hun tenten opzetten. En soms duurde dat ook een paar dagen. Ze krijgen ook wel eens een elim, waar ze onder de palmbomen kunnen vertoeven. Maar in de regel is het, zegt de kinderen Israëls, dat ze voorttrekken. Steeds weer opnieuw. En of ze er nou moed voor hebben, dat is niet de vraag. Of dat ze er nou zin in hebben, is niet de vraag. Of dat ze er nou licht in hebben, dat is ook niet de vraag. De Heere zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. En dan gaat hij zelf voorop. Nou, als daar het oog nou maar op gevestigd is, dan kan het. Dan kan het ook door de woestijn heen. Dan kan het ook te midden van allerlei moeite. Maar dat is de weg. Waarom? Omdat Gods kerk hier op aarde een kerk van pelgrims is. Een pelgrims die hebben geen vaste verblijfplaats. Pelgrims wonen nergens. Die zijn onderweg, die vertoeven wel eens ergens voor een poosje. Maar die vestigen zich niet. En die mogen wel eens een keer een tent opzetten, maar dan kent u de uitdrukking ook wel, ze mogen de pinnen niet te vast slaan, want je moet de volgende dag, als God het bevel geeft, verder trekken. Na de mond des Heren verrijsden zij, iedere keer weer. Nou, dat is het beeld van Gods kerk, dat betreft het reizen, het voortgaan, totdat ze in het land van de rust zijn. Nou, en dat andere beeld, dat vind je ook in de schrift, nietwaar? Dat ook strijden, loopt de loopbaan die u is voorgesteld. Daar gunt de Heere zijn volk ook niet de gelegenheid om aan de kant van de weg te gaan zitten en het maar eens aan te gaan kijken. Nee. Als het goed is, ja. Als het goed is, dan zal de vermoeidheid en zal de honger en dan zal al het gebrek wat je ondervindt juist ook tot de Heere uitdrijven. He, dan wat voor het vlees een oorzaak zou kunnen zijn om nou de strijd op te geven en de loopbaan maar te laten voor wat die is. Dat wordt als de Heere door zijn geest werkt juist een aansporing te meer om het bij de Heere te zoeken. Want weet u, dat geeft niks als ze vermoeid zijn, die mannen. Die 300 van Gideon. Dat is op zichzelf, hoogstens voor hen zelf lastig. Maar dat staat de vervulling van Gods belofte niet in de weg. Helemaal niet. De Heer heeft gezegd, door die 300 die gelekt hebben, zal ik de Midianieten in uw hand geven. Nou, die belofte die is pas vervuld als alle Midianieten in de hand van Gideon gegeven zijn. Dus ze mogen nog zo moe zijn, ze mogen nog zo machteloos zijn, ze mogen wat dat betreft helemaal ongeschikt zijn, maar dat maakt niks uit. Gideon was ook ongeschikt, hij zegt, waarmee moet ik de Midianieten nou verlossen? En dan zegt de Heer, hoe staat het er? De Heer is met u geen strijdbare held. Waarom heeft die vermoeidheid eigenlijk niks te betekenen in Gods ogen? Omdat de Heere de moede kracht geeft. En hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen sterkte heeft. En als ze het daar nou maar zochten. En dat hebben ze geloof ik gedaan, want de Heere heeft hun weg met zegen bekroond. Ze liepen vast in Sukkot, ze liepen vast in Penuel. Nou, de Heere die kan Elia op 40 dagen en 40 nachten laten gaan op één spijs. Die mannen van Gideon die konden ook zonder eten, dat kon echt. En ze konden die overwinning ook nog behalen. Want de Heere doet zijn woord waar worden. En ik denk dat het moet zijn in het leven van Gods kinderen. Dan krijg je aan de ene kant een gehoorzaamheid, want de gehoorzaamheid die is vereist vanwege de oproep die de Heere doet om te strijden en om ten bloede toe tegen te staan. En als een mens nou zou zeggen, Heere, maar die opdracht die is boven mijn kracht, dan zegt de Heere, dat weet ik en daarom heb ik er in mijn beloften op gerekend. Want er is geen opdracht die ik geef, of er is ook een belofte die erin voorziet. Zo is het pad van Gods kinderen. De hele woestijnreis, de hele pelgrimsreis is bezaaid met de belofte Gods. Zo is het toch?
Ze moesten verder, die Israëlieten. Ja, hoe moet je nou 40 jaar door de woestijn gaan met één paar schoenen? Maar de Heere zorgt ervoor dat die schoenzolen niet verslijten. Dus. Nog, is nog tijd voor een vraag, ja. Niemand meer. U weet, we hebben afgesproken, beleven en welzijn, hopen we dan de laatste keer met de Bijbelkring samen te komen op vandaag over 3 weken. Dat is dan weer de 4e dinsdag van april. En dan hopen we het laatste deel van Richteren 8 te bespreken, het slot van de geschiedenis van Gideon. We zullen nu zingen uit 118. Het 6e vers, Psalm 118, vers 6.
Thank you. einde van dit ons te samen zijn, Heere, past het ons om nog tot u te naderen, om u te danken dat gij ons deze avond nog weer hebt geschonken. Heere, wij mochten in grote getale hier bijeenkomen om met elkander te luisteren naar de lessen die gij in uw woord gegeven hebt aan uw kerk en ook aan een ieder van ons, en die wij door middel van het werk van uw dienaar mochten beluisteren. Heren, wat is het nog een groot voorrecht dat wij van tijd tot tijd hier samen mogen komen om deze arbeid te verrichten, om met elkander deze zaken te bespreken. En Heren, wil gij nu zelf ook dit werk nog zegenen. Geef dat we door mogen leren hoe gij uw kerk leidt, hoe gij uw volk leidt in voor- en tegenspoed, en de wegen waarop gij hen leidt. Heren, zoals ge dat in uw woord geopenbaard hebt, zo wil ge dat ook nu nog toepassen. Geef dat we dat ook mogen verstaan, ja, dat we ons leven mogen toetsen aan de lessen die gij in uw woord hebt willen schenken. Wil dan zo ook de besprekingen van deze avond nog met uw zegen bekronen. Geef dat er nog vruchten van gevonden mogen worden. Geef dat we door mogen leren hoe gij uw volk leidt op de weg des levens, om straks eenmaal voor u te kunnen verschijnen. Heere, wat zou het nog groot zijn als ge deze arbeid nog wilde gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot vermeerdering van uw onderdanen. Zegen dan zo alle arbeid. Stel uw dienaar in ons midden tot een zegen, en wil gij hem ook alles schenken wat hij nodig heeft voor de dagelijkse arbeid te midden van ons. Gedenk hem ook in deze week, Heere, als hij een beslissing moet nemen ten aanzien van het uitgebrachte beroep. Wil het hem maar duidelijk voor ogen stellen wat uw weg is, en dat hij die mag gaan en geven, dat hij zo met gemakkelijkheid een beslissing kan nemen. Kon het zijn ook nog tot verblijding van ons hier tezamen. Gedenk ons verder op deze avond. Breng ons alle in goede welstand in onze woningen, en wil ook in het verdere van deze week een ieder van ons geven wat hij nodig heeft. Maar wil maar geven, Heere, dat er nog een veel en nabetrachting gehouden wordt op het evangelie dat met Pasen in ons midden is gepredikt. Dit vragen wij van u, Heere, niet omdat wij het verdiend hebben, maar schenkt het ons uit genade, om Jezus wil. Amen.